people, do they look up to the West, or are they looking down on us, on the West?
Sorry.
If people in the West look up to Russian people, or the Russian, sorry, the people in the other way around. Yep. If Russians look up towards the West or down, if I understood correctly, yeah.
Yeah, because they're in history they imitated a few things from the West, so that's why I'm curious.
Okay, I think there is a bit of a paranoia now with schizophrenia, because people are not really, in terms of the material culture, not really different. They wear the same things, they listen the same music, they drive the same car, but not the same now, Chinese, but it was that way 2 years before. And one of the key notions of Russian 90s was Евроремонт.
Евроремонт, yeah, yeah.
European type of repair. So if you repaired your flat this way, it was considered to be okay. This is how people live, Евроремонт.
And then the reconstruction in your house, yeah. It would be called Euroremonт.
Yeah, and in the same time, if you will open or switch off on, okay, usually you switch it off, but sometimes you switch it on the Russian TV, you will see and you will listen about the whole variety of disastrous lies and outrageous things about Europe. I don't know how people really maintain this in balance, because in the Soviet Union it was balanced simply. Okay, you don't have this Western goods, you don't have nothing, you hear the lies, and you suppose maybe there is a land of abundance somewhere there in the West. It's still an abundance of material abundance within the country. But it seems to me that, of course, Putin played on this imperial nostalgia, let's say, on this feeling of people who lost a bit of their former feeling of greatness whatsoever. We discussed it yesterday when we spoke in private. 30-plus years ago, Soviet troops were stationed around 200 kilometers from the Dutch border. It was this close. Mm-hmm. Now they are fighting 1,700 kilometers to the east. And for Putin's generation, it is a loss. It is the loss. They really were the dominant power of Europe, in Europe. Do you suppose they forget this? No, I don't think. I don't think so.
Who is there to... Yeah, you are very actively waving. You deserve the microphone.
Thank you. Maybe with the lighting you can't see me. Thank you for the essay. Really interesting. There is an inherent assumption here that there is soon a Russia post-Putin. I'm curious, what do you think precipitates this change right now? Because there doesn't seem to be a national appetite for this change internally. Is it military defeat? Is it economic collapse? What precipitates this change?
It's all very easy questions for you tonight.
Alan, it's a hope that fosters this anticipation of change. We are not actually used to the things that can last 3 years. We are not prepared for such long sequence of war and violence. It's just too long to get in mind, to accept. Because first, when Russia went after Kiev in February, it was like, okay, it will be all over in like 2 months or so. And then it was supposed to be over in 1 year. then in 2 years. Unfortunately, there is the person who decides how long it will last. And this person is in Kremlin, and he is not actually known for the short-term solutions. He is unfortunately well known for his ability to outweigh anything he faced in his long political career. He faced, for example, I don't know, really disastrous inner political things, like 20 years ago, the siege in Beslan. Mm-hmm. It's an absolute, a total failure for every government. Governments resign after this. Really, they resign. He waited, he was hesitant to appear there. He was not really able to explain why he was not negotiating. But then somehow waiting, and he abolished the elections of governors exactly under the pretext that it will help us to strengthen our security. And in 20 years he's going to Beslan and standing there and praying for the victims and so on. So he is the person who is able to wait. I mean, quite consciously, unfortunately. And to outweigh Putin, to be stronger in belief, in faith, in resilience, it's quite a task. It is quite a task. But it's the only way to do, it's the only way to go now.
Thank you. Who's next? Bova. Yeah, upstairs. Thanks. Go ahead.
Hi. I think around the world, certainly in the United States and increasingly in Western Europe, you encounter a sense of isolationism and a lot of skepticism that Russia poses a threat to the West. And you've described very clearly why the Russian imperial complex is terrible for Russians and why it's terrible for non-Russians living within Russian borders and for nations bordering Russia. How would you convince people in the United States or in Western Europe that this imperial complex is also a threat to them?
I mean, which sort of Europe you are talking about? I mean, there is no need to convince people in Lithuania, Latvia, Estonia, or Poland that it's a threat for them. There is no need at all.
I'm talking about the Netherlands. Or Germany, where Sarah Wagenknecht is, you know, convincing a lot of people that it's not really a problem.
I mean, there is something really specific about Germany. I think it's a really separate case, because the idea of the Germans that they do understand Putin and can handle Putin, instead of saying, okay, but this person was a state security officer here who was sent to control us. I really cannot grasp this. I really just cannot grasp this, how it should be and vice versa. In Netherlands, or I don't know, in France, it's difficult not to be pathetic. I mean, technically it's not your cup of tea or not your business whatsoever. But you can appease the dictator with nuclear weapons. You can really sacrifice Ukraine or whatsoever. But it will not appease him. It will not. He really always takes what he is given and goes further. He went away with the Chechen war, internal thing. He went away with the aggression against Georgia. Mr. Sarkozy was sent to provide the necessary explanations and cover. If he will get away with the Ukrainian war, I mean, you don't know what he will do first and second and whatsoever, but it definitely will. It will definitely have a very huge impact on Europe itself. There is a very simple choice: you you sacrifice, but then it will be another sacrifice and another sacrifice. He will not stop just because he's not rational anymore. The person who was, I don't know, attending Munich conferences in the early 2000s, this person is gone. He is really crazy about the historical mission of Russia, about his role in the history. He is the created political creature. In 1996, he was no one. And then 3 years after, he was a prime minister, a successor to Yeltsin. You cannot explain this flight above in any terms of political career. And he will go quite far to convince first of him himself that he is a predestined ruler for Russia and for the neighborhood. And you cannot feed the crazy man with the hope that his craziness will stop somewhere. I mean, it's really, he is also, as a state security officer, he is really heavily indoctrinated. The idea that the Ukrainian nationalism is the worst threat to the security of the Soviet Union is written by the red lines in the Soviet KGB textbooks. It's from there. It's not a Caucasian that he's going after Ukraine. He really is, I mean, he's just one last example explaining that he's really like following the same patterns. One of the first groups to be repressed in Russia were not the liberals, but they were Geneva Witnesses, the people who are standing with their version of Bible and preaching their God. And it was absolutely unexplainable. I mean, they, around several hundreds of them, are in prisons with the very harsh sentences. It's not really known. Why after them? Why just to repeat Hitler's path in every way? But then, it's not my discovery, certainly researchers realized that it's very simple. The other religious groups in the Soviet Union were considered to be dangerous, extremist, but religious. And only Geneva Witnesses in the KGB textbooks were considered to be the espionage organization under the disguise of religious group. Mm-hmm. And they were assigned the highest priority of the threat. He simply opens the old textbooks and looks, okay, page 13, we go there. If this is not an explanation, I don't know what can be.
Thank you. Yeah, I'm looking at the organization if we still have time for some questions, because nobody's left the room so far, so it seems you're interested, so let's continue. In the back. Thank you.
Thank you. Hi, thank you very much for your lecture. I have a question about literature. So, yes, I wanted to ask you about the task of literature and aesthetics in the context. In the context that you were discussing today, and specifically about your vision of the potential of literary texts, of narratives to produce counter narratives to the imperial kind of fetish of integrity that you discussed earlier, and just generally, yes, what can we be expecting, or how do you imagine literature intervening in the current discourses and the current cultural context?
Thanks.
Yes.
Yeah. Thanks.
Okay. There is a simple answer and very short. Putin expects everyone to be silent. So the people who work with the word, with the text professional, they have very simple task in this case, yeah, not to be silent. Answering in a more broader way. When I started to write about the Soviet memory, understood, it's not exactly a memory. Memory is something consistent. Memory is something describable. But the phenomena of what we inherited from the Soviet period, it's more about losses, gaps, things which are not present, lost connections, lost evidence, and really inability to describe anything. I wrote my first book about the second husband of my grandma, who was really a state security officer with a high rank. But I wasn't able to write a non-fiction, because if your relative was a victim, you can go and claim his or her file. If your relative is a state perpetrator, their files are still classified. There is no way to bribe your way in. All the witnesses are gone, really. There is nobody whom you can find and talk about this. There are some secondary documents in the provincial archives, but you will never compose a biography. It's just gone. And he himself contributed to this fact. He destroyed evidence, he killed people, and he destroyed evidence and witnesses. And this was the really turning moment when I realized that the only way to bring him back from the shades where he was hiding is to write a novel. I had some right to do so, because as a geologist I worked 8 years in the remote areas of the former Soviet Union, exactly where the Gulag camps were located, and I've seen what was lost there, what was the remains, the roads, the mines, whatsoever. I was familiar with this landscape without any actually mark of remembrance. And to decide, and when you are standing there, mentally or intellectually knowing what had happened, but you cannot prescribe this knowledge to the landscape. Landscape is a landscape. And especially it's the northern climate, which destroys anything and everything in a very fast way. And the literature can decipher such phenomena. The literature can grasp the most thin and almost elusive traces. And of course, literature can deal with the phenomena like denial, which is clearly the Russian case now, guilt, responsibility, and so on. It will be quite a long road, because I'm reading what's written now in Russian. It will take time. But the very fact that independent literary scene exists, good thanks here in exile, and people need literature to process what's going on. People need to literature to get rid of their misinterpretations, and people would like to rely on what is written, gives a bit of a hope. Because it's also quite the Russian story, I would say. We witnessed it during the 20th century when really things were turned with one book written in the right moment. I mean, Solzhenitsyn's work, of course. It cannot change the political system, but it can change a lot and somehow set the limits for the political power Let's just hope that it will happen in this case as well.
I think this is sort of a natural ending to our night. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, audience. I will stand up for being so patient, asking interesting questions. But thanks, of course, Mr. Lebedev. The bar is open. I think your books are sold here as well. For those of you who are
in
interested.
In Russian, yes.
Yeah, in English.
In English as
well. Yeah, and hopefully soon in Dutch. Thank you, everybody. And looking forward to seeing you next year.
Yes, and thank you for the whole team, for the whole organizing team. For all those who made this event possible, technically, emotionally, thank you very much. Thank you.
Thank you. Thank you. George Blake wordt in 1945 gestationeerd in Den Haag. Na een jaar van feesten wordt hij overgeplaatst naar Duitsland, waar hij eerst revanchistische officieren moet opsporen en vervolgens in de DDR spionnen voor de Britse geheime dienst moet recruteren. In 1950 wordt hij overgeplaatst naar Korea, waar hij een station, een illegale centrale, opricht.
Zijn naam is synoniem met de Koude Oorlog, met Wenen, met Berlijn, met Korea tijdens de jaren 50, met spionage en verraad, met spanning en avontuur, George Blake. In de vorige uitzending heeft u kunnen horen hoe de in Rotterdam geboren Blake tijdens de oorlog in het verzet geraakt, naar Engeland vlucht en daar bij de Britse geheime dienst komt. In het najaar van 1945 krijgt de dan 22-jarige Blake opdracht naar het hoofdkwartier van de Engelse marine in Hamburg te gaan.
De eerste taak was om betrekkingen te leggen met Duitse, voormalige Duitse marineofficieren, om proberen te zien of die niet bezig waren een of andere ondergrondse beweging tegen de bezettingsautoriteiten te vormen.
Een soort weerwolf.
Een soort van weerwolf, want daar was veel sprake van onmiddellijk na de oorlog. En dat heb ik toen gedaan, maar toen heb ik al gauw gemerkt dat ze daar niet aan dachten zelfs. Ze waren te veel. Hun leven was te moeilijk en ze moesten zoveel. Om in het leven te blijven was heel moeilijk. En ook het had geen zin om, nadat de oorlog afgelopen was. Kijk, er was een verschil. In Nederland was de oorlog niet afgelopen. En had het zin om verzet te bedrijven. Maar in Duitsland, na de oorlog, had het eigenlijk geen zin meer. En dat begrepen ze ook wel. En toen kon ik dus al gauw rapporteren dat daar eigenlijk geen sprake van was.
Van zijn contacten met Duitse marineofficieren maakt Blake gebruik om in Oost-Duitsland spionagenetwerken op te zetten. Om te kijken wat de Sovjets aan het doen waren, zoals hij het noemt. Dan roepen zijn meerdere hem terug naar Engeland. Hij mag naar Cambridge om Russisch te leren. Van de prestaties van de Sovjets tijdens de oorlog was hij al erg onder de indruk.
En toen kwam er daarbij een gehele andere kijk op de Russen. Doordat ik Russisch ben beginnen te leren. En de professor van Russisch aan de faculteit daar in Cambridge was een Engelse. Maar ze was de dochter van een Engelse koopman die in Sint-Petersburg gevestigd was. Daar waren vele Engelse kooplieden voor de revolutie. En haar moeder was een Russische. En ze zag er ook erg Russisch uit. En ze was ook orthodox. Ze was helemaal niet communistisch, maar ze was wel erg Russisch gezind en orthodox. En toen heeft ze, en ik was, ik weet niet waarom, maar ik was een van haar geliefde leerlingen. En toen heeft ze mij en nog enkele anderen, ze zag dat die misschien bijzonder geïnteresseerd waren, heeft ze veel over Rusland verteld, ook veel over Russische literatuur, over Russische kunst. Ze nam ons zondags mee naar de Russische kerk in Londen. Op die manier bracht ze ons bij, en mij in het bijzonder, denk ik, weet niet, een grote, ik zou haar zeggen, de liefde en interesse in het Russische volk, in de Russische kunst, in iets romantisch. Ik zag Rusland als iets romantisch.
Maar meer Rusland dan de Sovjet-Unie?
Maar toen, meer Rusland dan de Sovjet-Unie. Meer Rusland dan de Sovjet-Unie, want zij was helemaal niet communistisch. Helemaal niet communistisch. Maar dat was ook een verandering in mijn blik op Rusland. Begrijp u wel? Mijn gedachten over Rusland. Ik begon al gauw Russische boeken te lezen. Tolstoy, Dostoevsky. En ik begon een hele andere, in plaats van te denken dat de Russen dat waren eigenlijk een beetje barbaren en erg wilde mensen, begon ik toch een heel andere indruk van ze te krijgen. Dus dat was ook een etappe in de verandering van mijn denkwijze. ten aanzien van de Sovjet-Unie en van het communisme.
In het voorjaar van 1948 studeert Blake af. In de herfst van hetzelfde jaar wordt hij naar Zuid-Korea gestuurd om een station van de Britse geheime dienst op te zetten.
Kijk, dat was eigenlijk helemaal niet doordacht. Ze dachten, ze hebben op de kaart gekeken en ze hebben gezien dat in Seoul de plaats was die dichtst gelegen was bij Vladivostok. En toen dachten ze dat ze van daaruit spionagelijnen konden opzetten die naar Vladivostok en de zogenaamde maritieme provincie liepen. En ook gedeeltelijk naar Noord-Korea. En het was mijn taak om die netwerken op te zetten in Korea. Onder het monsel van vice-consul. Dus ik was vice-consul in Seoul. Het was een hele kleine legatie. Er was alleen de gezant. En dan een consul en een vice-consul. Ik was de vice-consul. En dan een secretaris, iemand, een man. Want er waren daar helemaal geen vrouwen, omdat ze dachten dat Korea was geen land voor vrouwen. En omdat ze ook dachten dat de oorlog tussen Noord- en Zuid-Korea gauw zou uitbreken. Mm-hmm. En afgezien van de taak om spionagenetwerk in Noord-Korea en in de maritieme provincie op te zetten, was het ook onze taak om, als de oorlog uitbrak tussen Noord- en Zuid-Korea, als verwacht werd, dat wij dan daar zouden blijven.
Nou, geen prettige gedachte.
Nee, maar omdat wij Engeland zou neutraal zijn. En net zoals toen de communisten China veroverden, konden in vele plaatsen de Engelse consulaten nog enige tijd door blijven werken. Zo dachten ze dat in Korea hetzelfde zou gebeuren en wij daar nog enige tijd zouden kunnen werken en een soort van observatiepost zouden kunnen zijn. Die zouden kunnen vertellen hoe het daartoe ging. En ik ben daar begonnen om te zien of ik niet mensen kon vinden. Dat moest ik eerst uitzoeken, vanzelfsprekend. Die er toch waren die op de een of andere manier die ik op de een of andere manier gebruiken kon.
U kon waarschijnlijk goed met die mensen overweg, gezien uw achtergrond.
Ja, ik kon heel goed met die mensen onderweg. Ik ging 's ochtends naar de Engelse kerk. En 's middags, zondags ging ik naar de Amerikaanse kerk. Dat was dan meer een beetje leek meer op de Nederlandse kerk. En ik kon en met mensen van het Leger des Heils. En die waren daar ook. En ik kon met die mensen heel erg goed overweg. Dat is inderdaad waar. Maar ik begreep al spoedig dat allemaal heel moeilijk zou zijn. Maar ik gaf ook berichten over, en ik bestudeerde ook de binnenlandse toestand in Zuid-Korea. En daar kreeg ik natuurlijk een hele slechte indruk van. Want dat was een zeer corrupt regime van Syngman Rhee, zeer corrupt. Dat waren Koreanen die eigenlijk voor de Japanners gevlucht waren en die in Amerika gewoond hadden. En die hadden de Amerikaanse beschaving overgenomen. En op de een of andere manier werkt Amerikaanse beschaving op mensen uit het Verre Oosten niet erg positief.
Niet erg beschavend.
Niet erg beschavend, nee. En die waren erg corrupt. En die Syngman Rhee en zijn omgeving, die hadden zelfs, wat mij erg tegen de borst stuitte, nationaal-socialistische of fascistische ideeën. Het was eigenlijk een dictatuur onder het mom van democratie. En iedereen die tegen dat regime was, die werd automatisch communist genoemd. Hoewel die helemaal geen communisten waren. Dat waren misschien gewoon sociaal-democraten. Maar als je er tegen was, dan was je een communist. En aangezien En ik kende ook daar het hoofd van de politie in Seoul. En ik wist dat die daar mensen martelde. Dat vertelde die mezelf met groot plezier. En dat stuitte me allemaal erg tegen de borst. Dus ik begon daar al een zekere sympathie te krijgen voor de mensen die zich tegen het Syngman-Rhee-bestuur verzetten. En dat, tot op zekere hoogte, daaruit volgde een zekere sympathie voor het noorden. Hoewel ik het noorden eigenlijk heel weinig vanaf wist, hoe het daartoe ging.
De spanning tussen Noord- en Zuid-Korea neemt ziende ogen toe. In geval van oorlog moesten behalve de consul Holt en de zogenaamde vice-consul Blake ook de bisschop van de Anglicaanse kerk en de vertegenwoordiger van het leger des heils zich verschansen in het consulaatsgebouw. En zo geschiet als de Noord-Koreaanse troepen Seoul bezetten.
En het interessante was, dat ik heb vast kunnen stellen, want er is veel over gepraat, wie die oorlog nou begonnen is. Wie die oorlog precies begonnen is, weet ik niet. Ik denk toch wel dat het het noorden is, maar ik ben er nog niet helemaal zeker van. Maar één ding kan ik zeker zeggen, dat de Amerikanen daar geen deel aan hadden. Die waren net zo verrast als wij waren. En die wisten daar niks van en die waren daar helemaal niet op voorbereid. En die moesten heel gauw vluchten en die zijn ook gevlucht. Er was alleen één arme Amerikaan. Die was bedronken en die was net met verlof. Dat was een mijningenieur die ergens daar in Korea werkte. En die naar Seoul was gekomen om een paar dagen feest te vieren. En toen hij uit zijn roes op wakker werd, toen waren de Amerikanen weg en toen kon hij niet meer weg. En die is toen ook met ons geïnterneerd. En dat heeft hem toen ook later zijn leven gekost. Maar,
dus u zegt daar in feite mee, de Noord-Koreanen waren de agressoren.
Ik geloof het wel, maar het andere is niet helemaal onmogelijk. Maar goed, in ieder geval de Amerikanen, daar ben ik zeker van, zijn die oorlog niet begonnen. Dat is zeker. Toen werd dus de stad door de Noord-Koreanen bezet. De brug over de rivier naar het zuiden werd opgeblazen. En toen, 's avonds, toen we dus al niet meer eruit konden en niet meer weg konden, toen hoorden we op de BBC dat de Verenigde Naties een leger samenstelde om in te grijpen en dat Engeland daar deel aan nam en Frankrijk daar deel aan nam en nog andere Europese landen, afgezien van Amerika. En dus, in plaats van neutrale te zijn, waren we ineens oorlogvoerende geworden. Maar we zaten vast, we konden niet weg. Dus we zaten daar in de tuinen, het was prachtig weer. De oorlog was afgelopen.
En, de oorlog was afgelopen?
Afgelopen wat Seoul betreft. Die ging nog door daar in het zuiden. Wij zaten daar in de tuin en lazen en zaten te wachten op wat er zou komen. En toen kwamen dan de Noord-Koreaanse soldaten. En die hebben ons geïnterneerd, die hebben ons vastgenomen, mee naar het politiebureau genomen. En toen werden we die nachten naar Noord-Korea getransporteerd. Maar we wisten het natuurlijk niet. We werden in een autobus geladen, in een vrachtwagen geladen. Dat was om 12 uur 's nachts. En ergens de bergen ingereden. En daar stonden grote, herinner ik me nog, benzinebakken in die tonnen in die auto. En ik dacht, ze gaan ons hier doodschieten buiten de stad. En dan zullen ze ons, met die benzine, zullen ze onze lijken verbranden. Ja. Dat dachten we. En toen we inderdaad daar stil hielden, voor bijna een uur stonden we daar stil, midden in de nacht, buiten Seoul, in de bergen. Maar er gebeurde niks. We wachten op iemand die een bericht moest brengen. In ieder geval, toen ging de reis, we werden niet doodgeschoten, toen ging de reis verder. En gingen we naar Pyongyang, de hoofdstad van Noord-Korea. En daar werden we in een school, in een oud schoolgebouw, hebben we daar de hele zomer gewoond. Dus toen werden we daar in Pyongyang in die school ondergebracht. Met een groepje van 40 Europeanen. Dat waren Franse zendelingen, katholieke nonnen, Amerikaanse zendelingen, Wit-Russen, Tartaren. Die in Seoul woonden, die werden allemaal in één groep werden we samengevoegd.
Interessant gezelschap.
Ja. En toen werden we in september werden we naar nog verder noordelijk naar de grens tussen Korea en Mantsjoerije gebracht.
Ja.